Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars, bij Het Archief. Het is opnieuw het moment om de digitale deuren van onze archiefruimte te openen. We treden samen binnen en ontdekken vandaag een jaartal uit onze recente of minder recente geschiedenis en laten ons onderdompelen in die tijdsgeest. In onze archiefruimte zullen we ook vandaag wereldgebeurtenissen te weten komen en historische figuren ontmoeten, pausen, heiligen, bisschoppen en anderen. In ons archiefjaar sticht de Britse kolonist James Oglethorpe Savannah in Georgia. Het kantonsysteem wordt voor het eerst ingevoerd in Pruisen en Augustinus III volgt zijn vader op als koning van Polen, wat leidt tot de oorlog voor de Poolse troonsopvolging. De slag van Kirkuk begint, wat zal leiden tot het verslaan van het Ottomaanse leger onder generaal Topal Osman Pasha. En de slavenopstand op St. John begint. De slaven van Akwamu rebelleren tegen de Deense West-Indië, een vroegere kolonie van Denemarken in de Caraïben. Het gebied, de huidige Amerikaanse Maagdeneilanden, is nu een deel van de Verenigde Staten. De Nederlandse schilder Gerard Hoed ruilt het tijdelijke voor het eeuwige in en de toekomstige aartsbisschop van Milaan, kardinaal Caprara, wordt geboren. De Franse jezuïet Jean-Baptiste Gérard overlijdt, als ook de componist François Couperin. Wij schrijven het jaar 1733. We gaan naar een klein stukje van deze François Couperin luisteren en laten ons zo naar het Vaticaan brengen van het jaar 1733. In ons archiefjaar 1733 zetelt paus Clemens XII 3 jaar op de stoel van Petrus. Deze werd geboren als Lorenzo Corsini in Firenze in het jaar 1652. Hij was de zoon van Bartolomeo Corsini, de markies van Castigliano, en Elisabetta Strozzi. Zij was de zus van de hertog van Bagnolo. Zowel zijn vader als moeder behoorden tot de oude Florentijnse adel. En daarbovenop was hij ook nog eens familie van de heilig verklaarde Andrea Corsini. Maar laten we even stilstaan kort bij dat leven van de heilige Corsini. Deze Andreas werd geboren, ook in Firenze, maar in 1302, als lid dus van dat beroemde geslacht Corsini. Hij trad in bij de Karmelieten in zijn geboorteplaats, legde zich toe op versterving en studeerde in Parijs en Avignon. Teruggekomen van zijn studies werd Corsini de apostel van Firenze. Men beschouwde hem als een profeet. Toen hij benoemd werd tot bisschop van Fiesole, vluchtte hij omdat hij deze functie niet wilde. Hij werd door een kind gevonden in een huis van de Kartuizers en alsnog gedwongen het bisschopsambt te aanvaarden. Als bisschop werd hij nog strenger in zijn boetedoeningen. Hij was mild voor de armen en werd ook als vredestichter gezocht, met name te Bologna, waar hij als pauselijk legaat naartoe gestuurd werd om de kloof tussen adel en volk te dichten. Tijdens de nachtmis van Kerstmis van 1373 verscheen aan Andreas de Moeder Gods, die hem zei dat hij deze wereld op het hoogfeest van Epifanie zou verlaten. En zo geschiedde. Na zijn dood gebeurden er zoveel wonderen dat paus Eugenius IV de openbare verering onmiddellijk toestond. De formele heiligverklaring volgde pas in 1629 door paus Urbanus de 8e. Het was dan ook onze Lorenzo Corsini, de latere paus Clemens XII, die in de aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen een prachtige kapel liet bouwen voor zijn 14e-eeuwse heilige familielid. Na 12 jaar het bisschopsambt bekleed te hebben, overleed hij in 1373 op de leeftijd van 71 jaar. Keren we terug naar Lorenzo's leven. Hij studeerde aan het Jezuïtische Collegio Romano in Rome uiteraard en ook aan de Universiteit van Pisa, waar hij een doctoraat behaalde in zowel burgerlijk als kanonisch recht. Hij kon zich in dit vakgebied verder bekwamen onder de kundige leiding van zijn oom, kardinaal Neri Corsini. Na de dood van zijn oom en van zijn vader was het eigenlijk de bedoeling dat hij op 33-jarige leeftijd het hoofd zou worden van het markiezaat. In de plaats daarvan koos hij ervoor om deze rechten af te leggen en van paus Innocentius de 11e een rang te kopen binnen de kerkelijke hiërarchie. Voor ons kan dit wat vreemd lijken, maar het was een praktijk die gangbaar was in die tijd. Hij zou vervolgens zijn persoonlijk fortuin aanwenden om de kostbare bibliotheek die aan hem was toevertrouwd door zijn oom uit te breiden en daardoor werd de residentie van de Corsini's op het Piazza Navona het centrum van het academische en artistieke leven in Rome. In 1690 werd hij titulair aartsbisschop van Nicomedië en gekozen om als nuncius de belangen van de paus en van de kerk te behartigen in Wenen. Hij had echter geen toestemming om naar het keizerlijke hof te gaan, daar de toenmalige keizer Leopold I vasthield aan zijn overtuiging dat hij het recht had om zelf een nuncius te kiezen, uit 3 namen die hem door de paus zouden worden voorgelegd. In 1696 werd aartsbisschop Corsini benoemd tot algemeen schatbewaarder en gouverneur van het Castel Sant'Angelo. Zijn fortuin zou nog aangroeien onder het pontificaat van paus Clemens de 11e. Dan spreken wij over de periode van 1700 tot en met 1721. En deze paus zou handig gebruik maken van de vele talenten van monsignor Corsini en benoemde hem dan ook op 17 mei 1706 tot kardinaal-priester van Santa Susanna en werd hij nogmaals bevestigd in zijn opdracht als pauselijk schatbewaarder. Ook onder paus Benedictus XIII zou hij verder de waardering ontvangen van de opvolgers van de heilige Petrus. En zodoende werd hij ook nog prefect van de Apostolische Signatuur, een van de hoogste rechtbanken van de Romeinse Curie. Uiteindelijk werd hij nog kardinaal-bisschop van Frascati. Onder Benedictus XIII waren de financiën van de pauselijke staten in handen van kardinaal Niccolo Cossia en andere leden van de Curie, die de financiële middelen hadden leeggehaald. Benedictus stierf in 1730 en in het conclaaf dat op zijn dood volgde, koos het college van kardinalen, na 4 maanden van overleg, kardinaal Corsini. Op 78-jarige leeftijd, met een gebrekkig gezichtsvermogen, uit om paus te worden. En hij zou dus alle belangrijke functies van de Romeinse Curie bekleed hebben tot op dat moment en was ook een van de oudste mannen die gekozen werd. Als Corsini vertegenwoordigde de nieuwe paus met zijn moeder, een Strozzi, een familie in het hoogste niveau van de Florentijnse samenleving en met een kardinaal in elke generatie in de afgelopen 100 jaar. Zijn eerste stappen als paus Clemens de 12e bestonden eruit om de pauselijke financiën te herstellen. Hij eiste de teruggave van fondsen van onder meer ministers die het vertrouwen van zijn voorganger hadden misbruikt. De hoofdverantwoordelijke, kardinaal Cossia, die wordt zwaar beboet en veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. De financiën van de paus werden ook verbeterd door de heropleving van een soort van openbare loterij, die door de strenge moraal van Benedictus XIII werd afgeschaft. Weldra vloeide er in de schatkist van Clemens XII jaarlijks een bedrag van bijna een half miljoen scudi, om hem in staat te stellen de uitgebreide bouwprogramma's uit te voeren waarvoor hij ook vooral wordt herinnerd, maar die hij nooit zelf heeft kunnen zien. Een wedstrijd bijvoorbeeld voor het ontwerpen van de majestueuze gevel van de San Giovanni in Laterano, Sint-Jan van Laterano dus, werd gewonnen door architect Alessandro Galilei. De gevel die hij ontwierp is misschien meer vorstelijk dan kerkelijk, en was in 1735 klaar. Clemens XII bouwde in die oude basiliek een prachtige kapel, die gewijd was aan zijn 14e-eeuwse verwant, zoals u daarnet kon horen, de heilige Andreas Corsini. Hij restaureerde ook de boog van Constantijn en bouwde het gouvernementeel paleis van de Consulta op het Quirinaal. Hij kocht van kardinaal Albani een beroemde collectie beelden, inscripties enzovoort en voegde het toe aan de galerij van het Capitool. Hij verhardde de straten van Rome en de wegen die vanuit de stad leidden en verbreedde de Corso. Hij begon met de triomfantelijke barokke Fontana di Trevi, het beroemde Trevi-fontein, een van die bekende monumenten in Rome, en onder zijn bewind werd een haven gebouwd in Ancona, met een soort van snelweg die gemakkelijk toegang gaf. Ook liet hij de malaria-moerassen van de Chiana bij het meer van Trasimeno droogleggen. Politiek gezien was dit niet echt een succesvol pausdom onder de seculiere machten van Europa. Toen de poging van de pauselijke machten om de oude onafhankelijke republiek San Marino over te nemen mislukte, verwierp Clemens XII de actie van zijn legataris kardinaal Alberoni door San Marino in beslag te nemen en herstelde hij de onafhankelijkheid ervan. In augustus 1730 gaf hij Victor Amadeus II van Savoie toestemming om een morganistisch huwelijk met Anna Canalis de Cumiana te sluiten. Victor Amadeus II deed vervolgens afstand van zijn troon en veroorzaakte daardoor grote onrust in Savoie. In kerkelijke zaken vaardigde hij op 28 april 1738 in eminenti apostolatus uit, het eerste pauselijke decreet tegen de vrijmetselaars. Hij verklaarde onder meer Vincent a Paulus heilig en ging met sterke kracht verder tegen de Franse Jansenisten. Hij zette zich in voor de hereniging van de Romaanse en Orthodoxe kerken, ontving de patriarch van de Koptische kerk en overtuigde de Armeense patriarch om het anathema tegen het concilie van Chalcedon en paus Leo I te verwijderen. Hij stuurde Jozef Simeon Assemani naar het oosten om zijn zoektocht naar manuscripten voor te zetten en stuurde ook een legaat om de Nationale Raad van de Maronieten voor te zetten. Ook creëerde hij de jongste kardinaal ooit door Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, de Infante van Spanje, 8 jaar oud, kardinaal te creëren. Hoewel hij blind was en gedwongen om in bed te blijven, zeg maar, van waaruit hij het publiek een audiëntie gaf en ook staatszaken afhandelde, omringde hij zich met zeer bekwame ambtenaren. Vele trouwens waren leden van zijn familie. Toch deed hij weinig voor zijn familie, uitgezonderd de aankoop en de uitbreiding van het paleis dat in Trastevere door de Riari werd gebouwd en dat nu bekend staat als het Palazzo Corsini. Het is de zetel van het Regia Academia dei Lincei. En in 1754 stichtte zijn neef, kardinaal Neri Corsini, er de beroemde Corsini-bibliotheek. Clemens XII creëerde in totaal 35 kardinalen in 15 consistorium. De eerste persoon die hij tot kardinaal creëerde was zijn neef Corsini, terwijl hij ook zijn toekomstige opvolger Carlo della Torre de Resonico, paus Clemens XIII, tot kardinaal creëerde. Zoals u reeds kon horen, heeft hij Vincentius a Paulo heilig verklaard en nog 5 anderen, als ook heeft hij 8 mensen zalig verklaard, waaronder zijn voorganger paus Benedictus XI. Clemens XII overleed uiteindelijk op 6 februari 1740 om 9:30 omwille van complicaties van jicht. Zijn stoffelijke resten werden overgebracht naar zijn graf in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen op 20 juli 1742. Het bevindt zich in de Cappella Corsini van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen en werd voltooid door de beeldhouwers Maini en Monaldi. Zijn borstbeeld werd voltooid door Filippo della Valle. En zo mochten wij het leven van Clemens XII beter leren kennen, afkomstig uit dat legendarische Corsini-geslacht en op de wijze waarop dat hij zijn stempel heeft gedrukt tijdens zijn, zeg maar, opklimmen langs de kerkelijke hiërarchie, tijdens zijn leven, met een grote toewijding voor de kunsten en voor de bibliotheek die aan hem was toevertrouwd en de ontwikkeling van alle soorten, ja, academische disciplines, zeg maar. We gaan er opnieuw tussenuit met een stukje muziek dat rond de periode van ons archiefjaar 1733 werd geschreven. En dan zullen wij op die manier overgaan naar onze streken, waar ik u zo meteen wat meer vertel over de heilige Ivo en wat hij te maken heeft met advocaten. Dat is voor zo dadelijk. Thank you. 1733. Dat is het archiefjaar dat wij vandaag overlopen. We zijn ondertussen in onze streken beland. Meer bepaald eigenlijk in de buurt van Gent, want daar is iets gebeurd, namelijk een keizerlijk besluit van 8 november 1733. Die betekent de stichting van het idee van prodeo-advocaten. We gaan daar zo meteen verder over hebben, maar we staan even stil bij het leven van de heilige Ivo. En waarom is dat? Omdat hij de patroonheilige is van de juristen en dat dus ook in de middeleeuwen heel veel gildes die advocaten verzamelden en juristen verzamelden, genoemd werden naar de heilige Ivo. Wel, die werd op 17 oktober 1253 geboren op het landgoed Kermartin in Bretagne. Hij was van goede afkomst en vanaf 1267 studeerde hij gedurende 10 jaar te Parijs rechten, filosofie en theologie. Daarna specialiseerde hij zich verder in de rechten te Orléans. Van 1280 tot 1284 was hij kerkelijk rechter te Rennes. Hij leidde een streng leven. Een collega zag toevallig waar hij sliep. Er lagen schots en scheef wat blokken hout op de grond, hier en daar wat opgevuld met stro. Een of andere goedkope lap deed dienst als deken. En intussen probeerde Ivo zijn kennis en kunde vooral ten goede te laten komen aan de armen en de ongeletterden. Het was ook in Rennes dat hij de priesterwijding ontving. En toen de bisschop uit zijn geboortestad een beroep op hem deed, kwam hij met de kerkelijke overheden van Rennes tot de slotconclusie dat hij daaraan gehoor moest geven. Uit erkentelijkheid voor al zijn verdiensten kreeg hij van zijn kerkelijke werkgever te Rennes een paard cadeau. Daarmee zou de reis naar huis een stuk sneller en gemakkelijker gaan. Maar voor hij vertrok, had hij het paard alweer verkocht en de opbrengst onder de armen verdeeld. Van 1292 tot 1298 was hij plattelandspastoor te Louwenic. Hij preekte eenvoudig, recht tot het hart van de mensen. Bovendien sprak hij gewoon Bretoens, de taal van de streek. Intussen bleef hij zijn ambt als advocaat uitoefenen. Men noemde hem al gauw de advocaat van de armen. Hij was bijzonder scherpzinnig wanneer hij het onrecht van rijken jegens armen moest ontmaskeren. En dat bijzondere leven van de heilige Ivo, ja, dat is natuurlijk niet moeilijk om dat te linken met de advocatuur. We moeten even stilstaan bij het Ancien Régime. Er was reeds een mogelijkheid tot gratis juridische bijstand. En dat werd dus in het bijzonder gedaan via die Sint-Ivo-gilden van advocaten. Een keizerlijk besluit van 8 november 1733 met de naam Pro Deo et Sancto Ivone voor God en Sint-Ivo vestigde het gratis procesrecht voor minder vermogenden, waarbij de gilde oordeelde over het bewijs van armoede. Het prodeo-systeem steunde aldus aanvankelijk op de christelijke notie van de caritas. Het uitoefenen van de naastenliefde, de barmhartigheid van God. Advocaten werkten zo vrijwillig in naam van God om op die manier de armen te dienen. Men probeerde uit een filantropische overtuiging de armen in de mogelijkheid te stellen om zo hun rechten te laten gelden. Zij ijverden voor het juridisch bijstaan aan arme rechtszoekenden. Zo lazen we onder meer op de website van de Bali, wat uitmondde in 2 adviezen van de Vlaamse Raad, de datum 23 maart 1684 en dus ook 10 november 1733, en een Oostenrijks keizerlijk en koninklijk besluit van 8 november 1733, houdende gratis procesrecht voor minvermogenden onder de procedurebenaming Pro Deo et Sancto Ivone, mits bewijs dus van het feit dat de mensen in armoede verkeerden, beoordeeld door de gilde. Dit weten we trouwens door onder meer het naslagwerk van Theodore van Elewijk, La Confrérie de Saint-Yves à Gand, de openingsrede van het Hof van Beroep te Gent van 1 oktober 1925. Door de Franse Revolutie wordt deze traditie, die gebouwd was op de caritas, beëindigd. Het beroep van advocaat wordt trouwens ook enige tijd afgeschaft, wat tot de beruchte volksrechtbanken leidde, waar een ieder, alleen of in groep, zijn eisen kwam voordragen of liet voordragen door wat men heden populisten zou noemen. Het is onder keizer Napoleon I dat de ordes der advocaten opnieuw worden opgericht door het keizerlijke decreet van 14 december 1810, waarbij de ordes van advocaten benoemd worden door het Openbaar Ministerie en enkel politiek correcte advocaten op de lijsten van de balies worden toegelaten door deze ordes. Dit decreet voorzag daarnaast in een verbod op vereniging van advocaten naast de orde, behoudens bijeenkomsten op bevel van de stafhouder of het parket-generaal. Betreffende de armen werd de oprichting voorzien van Bureau de consultation gratuite, die dienden voorzien te worden door de ordes, en zo werd het vrijwilligerswerk van de afgeschafte gilden gemonopoliseerd door de staat. En we gaan hierbij een beetje verder vooruit in de tijd. Bij de Belgische Revolutie beslisten de advocaten om hun beroep zelf te organiseren tegen dit decreet in, wat na enkele jaren van politiek gewoel werd aanvaard door het Openbaar Ministerie. Men kan dan ook stellen dat tot aan de invoering van het nieuw gerechtelijk wetboek in 1967 de advocatuur grotendeels autonoom herwerking bepaalde. Nu, begin 20e eeuw werden trouwens enkele broederschappen van Sint-Ivo nieuw leven ingeblazen bij enkele balies en erkend door de katholieke kerk. Bijvoorbeeld die van Brussel in 1916, Antwerpen in 1911 en Brugge en Gent in 1924. Er zijn sporen van deze geschiedenis van de Sint-Ivo-gilden terug te vinden in de archieven van de Sint-Michielskerk te Gent. Als stichter van die Sint-Ivo-gilde die daar zijn thuisbasis had, duidt men Vincent de Roze, licentiaat in de beide rechten. De oprichting werd goedgekeurd door een pauselijke bul die verleend werd door paus Innocentius XI op 8 januari 1677. De statuten dateren van 4 mei van datzelfde jaar. Een van de artikelen bijvoorbeeld bepaalde dat de leden van het gilde kosteloos ten dienste moesten staan van weduwen, wezen, gevangenen en behoeftigen. Om als lid aanvaard te worden, moest men voldoen aan 3 voorwaarden. Als erkend rechtsgeleerde ingeschreven zijn in de officiële lijst, het bewijs leveren van zijn kunde en welbespraaktheid en van goed gedrag zijn. Naast de broederschappen hadden verschillende ambachtsgilden ook hun altaar in de Sint-Michielskerk. En toch een bijzondere geschiedenis, ja, dus die wijze waarop pro deo advocaten toen al, en we spreken over 1733, wanneer het helemaal officieel zeg maar in kannen en kruiken werd gegoten, dat toen al mensen die bekwaam waren in het juridische hun diensten gratis ter beschikking stelden van zij die het niet breed hadden, die in armoede verkeerden, die weduwe waren geworden of wees of in de gevangenis terechtgekomen waren of in een andere moeilijke situatie. Zo weet u een beetje de voorgeschiedenis van de pro deo advocaten. En vroeger heette dat dus pro deo niet alleen voor God, maar ook voor de heilige Ivo.
Welkom bij Radio Maria.
En keren wij tot slot van deze aflevering van het archief nog even onze blik naar Mechelen. En op dat moment zitten we, zeg maar, onder het bewind van kardinaal d'Alsace-Bossu. Deze werd geboren te Wolvertem op het kasteel van Imde op 12 maart 1679, denkt men. Dat is niet helemaal zeker. Hij is gedoopt in de kapellenkerk op 13 november 1679. En hij was van 1716 tot aan zijn overlijden in 1759 aartsbisschop van Mechelen. En dat valt dus in de periode, ons archiefjaar valt daar middenin. Hij werd geboren als tweede zoon van Philippe-Louis Denain-Liétard d'Alsace, de graaf van Bossu, prins van Chimay, en Anne-Louise Verrijken, de dochter van Charles Verrijken, de baron van Imde. Hij ontving op zeer jonge leeftijd de tonsuur, dat was op 29 november 1690, begon zijn studies bij de Jezuïten, studeerde vervolgens filosofie in Keulen en theologie onder meer ook in Rome. Er is opnieuw een beetje een link met de stad Gent. Hij werd kanuniek van het kapitel van de kathedraal van Gent in 1695, proost en diaken gewijd op 20 november 1701. Op 15 oktober 1702 werd hij tot priester gewijd en kreeg hij de eervolle vermelding als Camerlengo van paus Clemens XI. In 1713 wilde deze paus Clemens XI hem tot bisschop van Ypres benoemen, maar keizer Karel VI zou hem uiteindelijk voordragen om aartsbisschop te worden van Mechelen, daar die zetel ook vakant was geworden. Zodoende werd hij op 16 december 1715 daartoe verkozen en in Wenen aangesteld tot 9e aartsbisschop. En u weet dat misschien, dat in die tijd het benoemen van een aartsbisschop automatisch ook betekende dat hij abt werd van de abdij van Afflighem. In dit geval was hij de 35e abt. Hij was ook nuncius in Oostenrijk en privé-raadsman van de keizer. Op 29 november 1719 werd hij tot kardinaal gecreëerd. Het is ook deze kardinaal d'Alsace die in 1717 de opdracht gaf om een nieuw aartsbisschoppelijk paleis te bouwen in Mechelen, wat nog niet voltooid was trouwens toen hij in 1759 overleed. En dat is dus het huidige aartsbisschoppelijke paleis en dat is ook de ambtswoning van de huidige aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Kardinaal d'Alsace ligt trouwens begraven in de kathedraal van Mechelen en overleed op 5 januari 1759. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we doorheen ons archief gewandeld voor vandaag. We stonden stil bij het archiefjaar 1733 en konden zo het leven van onder meer Clemens XII leren kennen, van zijn heilige voorouder, de heilige Andreas Corsini, stonden we ook stil bij de oprichting van de Prodeo-advocaten onder de vleugels van de heilige Ivo, en konden we tot slot van deze aflevering nog kort stilstaan bij het leven van kardinaal Thomas Philippus d'Alsace-Bossu. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Het Archief, want dan gaan wij natuurlijk een nieuw jaartal samen ontdekken. We staan opnieuw stil bij de wereldgebeurtenissen en gaan kijken welke historische figuren ons tegemoetkomen vanuit dat nieuwe archiefjaar. Dat is voor een volgende aflevering en ik hoop dat u er dan ook wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.